Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. En vandaag gedenken we de heilige Scholastica. Wie was zij? Wel, dat gaan we samen ontdekken en we gaan ook een grappig verhaal vertellen. Maar eerst, naar gewoonte, muziek. We starten met een lied van Danielle Rose. Zij schreef de litanie van nederigheid op muziek. En het is een prachtige versie geworden in het Engels uiteraard, Litany of Humility. Nogmaals van harte welkom, beste luisteraars hier bij Radio Maria. Litany of Humility, een lied van Danielle Rose. Vandaag gedenken we de heilige Scholastica. Scholastica was de zus van de heilige Benedictus en zij werd omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren. Samen met haar broer wijdde zij zich geheel aan God. Zij volgde Benedictus naar Monte Cassino, waar zij omstreeks 547 stierf. En we gaan het hebben over een grappig verhaal, over de kracht van de gebeden van de heilige Scholastica. Scholastica was niet van plan om haar tweelingbroer, de heilige Benedictus, een excuus te laten verzinnen waarom hij niet kon blijven om met haar over spirituele dingen te praten. Broers en zussen hebben vaak een goed gevoel voor elkaar en weten wanneer ze smoesjes verzinnen en iets achterhouden. Tweelingen hebben meestal nog meer een zesde zintuig om te weten hoe hun broer of zus zich voelt en of ze iets achterhouden. En volgens de overlevering waren de heilige Scholastica en de heilige Benedictus een tweeling. En de heilige Gregorius heeft een humoristisch verhaal bewaard dat het spirituele gevoel van de heilige Scholastica en de kracht van haar gebeden benadrukt. En een van de populairste verhalen uit het leven van de heilige Scholastica wordt verteld in het boek Dialogen van de heilige Gregorius de Grote. Gregorius vertelt hoe de broer en zus elkaar ontmoeten om te praten over spirituele onderwerpen die hen aan het hart lagen. We lezen. Scholastica, de zus van de heilige Benedictus, was vanaf haar vroegste jaren aan God toegewijd. Ze was gewend om haar broer eens per jaar te bezoeken. Hij kwam dan naar haar toe op een plek in het klooster niet ver buiten de poort. Op een dag kwam ze zoals gewoonlijk en haar heilige broer ging met een aantal van zijn broers naar haar toe. Ze brachten de hele dag door met God loven en praten over heilige dingen. Toen de avond viel, aten ze samen. Het werd al laat en de heilige Benedictus wilde graag terug naar zijn cel. Maar de heilige Scholastica wilde niet dat dit zou gebeuren en wist dat haar broer nog wat langer kon blijven. We lezen verder. Hun spiritueel gesprek ging verder en het uur werd laat. De heilige zuster zei tegen haar broer: "Verlaat me alsjeblieft niet vannacht. Laten we tot de ochtend doorgaan met praten over de geneugten van het spirituele leven." "Zuster," antwoordde hij, "wat zegt u? Ik kan niet buiten mijn cel blijven." En omdat de heilige Benedictus voet bij stuk hield, moest de heilige Scholastica het heft in eigen handen nemen. Toen ze hoorde dat haar broer haar verzoek afwees, legde de heilige vrouw haar handen op tafel, legde haar hoofd erop en begon te bidden. Toen ze haar hoofd van de tafel ophief, waren er zulke schitterende bliksemflitsen, zulke grote donderslagen en zo'n hevige regenbui, dat nog Benedictus, nog zijn broeders zich konden verroeren over de drempel van de plaats waar ze hadden gezeten. Droevig begon hij te klagen. "Moge God je vergeven, zus. Wat heb je gedaan?" "Wel," antwoordde ze, "ik vroeg het je en je wilde niet luisteren. Dus vroeg ik het mijn God en hij luisterde wel. Dus ga nu weg als je kunt. Laat me maar en ga maar terug naar je klooster." Onwillig als hij was om te blijven uit eigen wil, bleef hij tegen zijn wil. Zo kwam het dat ze de hele nacht wakker bleven, verdiept in hun gesprek over het spirituele leven. De heilige Scholastica had een eenvoudig maar sterk geloof in God. Ze wist dat als het Gods wil was dat haar broer bij haar zou blijven, hij ervoor zou zorgen dat het gebeurde. En dit grappige verhaal laat de kracht van bidden zien, vooral als dat gebed komt van iemand die volledig op God vertrouwt.
De zon is stond uw wegen, wij kennen uw stem. Volgen mij dag en bij nacht. Zonder uw zegen gaan wij niet op weg. U geeft ons steeds nieuwe kracht.
Zegen komt van u, een lied van de groep Sela. De tweelingzus van de heilige Benedictus is dus een krachtige voorspreker voor hen die verlangen naar zuiverheid. Hoewel er eigenlijk weinig bekend is over het leven van de heilige Scholastica, wordt er gezegd dat ze zichzelf al op jonge leeftijd aan God wijdde. Ze behield haar hele leven een kinderlijke onschuld en wordt beschouwd als de stichter van de vrouwentak van de Benedictijnerorde. Haar heiligheid en eenvoudige vertrouwen in God komt tot uiting in een voorval waarbij haar gebeden de reisplannen van haar broer wisten te vertragen. U kent het verhaal, we hebben het daar juist voorgelezen. En met dit in gedachten bidden velen tot haar om zuiverheid en vragen God om een soortgelijke onschuld van hart en geest. En we kunnen dan bidden voor kinderlijke onschuld. En het gebed klinkt als volgt, beste luisteraars. O God, om ons te laten zien waar onschuld toe leidt, liet u de ziel van uw maagd, de heilige Scholastica, naar de hemel zweven als een vluchtende duif. Geef door haar verdiensten en haar gebeden dat wij zo in onschuld mogen leven om eeuwige vreugde te bereiken. Dit vragen wij door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die leeft en heerst met u en de Heilige Geest. Amen.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Tout nous l'a écrit, car dans la nuit,
tout s'est
Beste luisteraars, dit weekend was het jubileum van de strijdkrachten, politie en veiligheidspersoneel. Dit allemaal in het kader van het jubeljaar Pelgrims van Hoop. En op het Sint-Pietersplein gisteren, zondag 9 februari, was er een eucharistieviering voorgegaan door Paus Franciscus, speciaal voor dat jubileum. En ik stel voor dat we luisteren naar enkele fragmenten uit de homilie van Paus Franciscus. De volledige vertaling gaat u kunnen beluisteren in het programma Radio Vaticaan, dat uitgezonden wordt elke maandag en donderdag om 17:30 en dinsdag en vrijdag om 14:15. Broeders en zusters, deze boodschap van hoop vergezelt ons vandaag bij de viering van het jubileum van de strijdkrachten, politie en veiligheidspersoneel. Ik dank allen voor uw dienst. En ik groet alle aanwezige autoriteiten, de militaire verenigingen en academies, en de militaire gewijden en almoezeniers. Aan u allen is een verheven missie toevertrouwd die vele aspecten van het sociale en politieke leven omvat. Het verdedigen van onze naties, het handhaven van de veiligheid, het handhaven van de legaliteit en de rechtvaardigheid. Jullie zijn aanwezig in penitentiaire inrichtingen en staan vooraan in de strijd tegen criminaliteit en de verschillende vormen van geweld die het leven in de samenleving dreigen te ontwrichten. Ik denk ook aan al diegenen die betrokken zijn bij hulpverlening na natuurrampen, bescherming van het milieu, reddingsacties op zee, de bescherming van kwetsbare personen en de bevordering van vrede. Bij het uitvoeren van jullie werk, dat jullie hele leven omvat, worden jullie vergezeld door jullie almoezeniers, een belangrijke priesterlijke aanwezigheid in jullie midden. Hun taak is niet, zoals helaas soms in de geschiedenis is gebeurd, om perverse oorlogshandelingen te zegenen. Nee, ze zijn in jullie midden als de aanwezigheid van Christus, die aan jullie zijde wil staan, om jullie een luisterend oor en medeleven te bieden, om jullie aan te moedigen om steeds opnieuw te beginnen en om jullie te steunen in jullie dagelijkse dienst. Als bron van morele en spirituele steun begeleiden ze je bij elke stap en helpen ze je om je zending uit te voeren in het licht van het evangelie en in het nastreven van het algemeen welzijn. Beste broeders en zusters, we zijn dankbaar voor wat jullie doen, soms met groot persoonlijk risico. Dank omdat jullie, door aan boord te gaan van onze door storm geteisterde boten, ons bescherming bieden en ons aanmoedigen om op koers te blijven. Tegelijkertijd wil ik jullie aanmoedigen om nooit het doel van jullie dienst en al jullie activiteiten uit het oog te verliezen, namelijk het bevorderen van het leven, het redden van levens, het voortdurend verdedigen van het leven. En ik vraag u alstublieft waakzaam te zijn. Wees waakzaam tegen de verleiding om een oorlogszuchtige geest te cultiveren. Wees waakzaam en laat je niet meeslepen door de illusie van macht en het gebrul van wapens. Wees waakzaam omdat jullie niet vergiftigd worden door propaganda die haat zaaien en de wereld verdeelt in vrienden die verdedigd moeten worden en vijanden die bevochten moeten worden. Wees in plaats daarvan moedige getuigen van de liefde van God, onze Vader, die wil dat we allemaal broeders en zusters zijn. Laten we dan samen ambachtslieden zijn van een nieuw tijdperk van vrede, gerechtigheid en broederschap. En dat waren enkele fragmenten uit de homilie van Paus Franciscus, gisteren op zondag 9 februari tijdens het jubileum van de strijdkrachten, politie en veiligheidspersoneel. Na de Eucharistie volgde nog het Angelusgebed en daar had Paus Franciscus ook nog een korte boodschap. Hij zei: broeders en zusters, laten we bidden voor vrede in het geteisterde Oekraïne, in Palestina, in Israël en in het hele Midden-Oosten, in Myanmar, in Kivu en in Sudan. Laat overal de wapens zwijgen en laat de roep van de volkeren die om vrede vragen gehoord worden. En laten we ons gebed toevertrouwen aan de voorspraak van de Maagd Maria, koningin van de vrede. En nogmaals, beste luisteraars van Radio Maria, de volledige vertaling van wat Paus Franciscus heeft gezegd kan u beluisteren vanavond in het programma Radio Vaticaan om 17:30 en morgen dinsdag om 14:15 en achteraf zeker en vast ook te herbeluisteren op onze website radiomaria.be.
Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer. Mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u, van u, van u.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
beste luisteraars. We gaan even stilstaan bij het programma De Kerk Leeft. Vandaag, op deze maandag 10 februari, het feest van de heilige Scholastica, treedt de 20-jarige Halli van Overmeer binnen bij de Benedictinesse van Maria, koningin der apostelen in Engeland. En in dat kader kon Nele in gesprek gaan met Halli en ze sprak over haar geloof, haar roeping en de orde waar ze zal binnengaan. En ik stel voor dat we luisteren naar een fragment uit deze uitzending die u vanavond om 20:15 nog kan beluisteren hier op Radio Maria. En het zal achteraf ook zeker te herbeluisteren zijn op onze website.
Ik ben blij vandaag in gesprek te mogen gaan met Halli van Overmeer, een jonge vrouw die heel binnenkort zal binnentreden. Welke orde is het precies, Halli?
Het zijn de Benedictinessen van Maria, koningin van de apostelen.
Ja, en ze zijn in het buitenland gevestigd, hè? België hebben ze geen klooster, hè?
Nee, ze hebben in België geen klooster. Het is een Amerikaanse orde en ze zijn overgekomen in augustus 2024 om een stichting te beginnen in Engeland.
En het is in Engeland dat jij zal binnengaan?
Ja, ik ga binnengaan in Engeland.
Oké. Ja, we gaan het daar straks graag uitgebreid over hebben, vooral ook hoe je hen hebt leren kennen en zo. Maar misschien eerst voor de luisteraars jezelf even voorstellen. Ja, het valt natuurlijk direct op voor mij en ik zie, of dat ik jou kan zien, de luisteraars kunnen jou niet zien. Jij bent een jonge vrouw.
Ja, dat klopt. Ik ben 20 jaar. Ik woon in Schravenwezel en ik ben opgegroeid in een Rooms-Katholiek gezin met 2 broers en 1 zus. Ja.
En als je zegt Rooms-Katholiek gezin, wil je dan zeggen een praktiserend gezin? Of ja, Rooms-Katholiek, zoals er veel mensen van onze generatie katholiek zijn, gedoopt en de communie een beetje uit traditie?
Nee, wij doen het echt praktiserend. Dus elke zondag naar de kerk gaan, ook als het mogelijk is in de week, de sacramenten regelmatig ontvangen en ook aanbidding doen.
Ja. Ja, iedereen groeit op in het gezin waarin hij of zij opgroeit, maar op een bepaald moment wordt geloof natuurlijk ook een beetje een persoonlijke keuze.
Dat is waar.
Ja, hoe is dat dan bij jou gegaan? Want ja, vandaag de dag wil jij eigenlijk heel je leven aan God geven. Hoe is dat dan doorheen de jaren geëvolueerd? Zijn er belangrijke ervaringen of belangrijke mensen die je hebt leren kennen die een invloed hebben gehad op jouw geloof?
Ja, heel mooie ervaringen en ook heel veel mensen. Ik ga beginnen wanneer ik mijn roeping eigenlijk heb ontvangen. Dat is wanneer ik 9 jaar was in de kapel bij de Blauwe Zusters in Nederland. Na de communie, dat de Heer mij echt riep. En hij riep mij echt door mij een heel intiem gevoel te geven in het diepste van mijn hart. En vanaf die dag wist ik als jong meisje dat ik heel mijn leven aan de Heer zou willen geven.
Maar bijzonder op zo'n jonge leeftijd. En dan was je er eigenlijk al van overtuigd, bij God ligt mijn geluk.
Ja, ja, inderdaad. Zo kan je dat echt beschrijven. Dat was gewoon een geluk. Een verliefdheid al op hem. En zo'n zekerheid dat hij je roept door het religieuze leven.
Heb je dat, die ervaring op die jonge leeftijd met iemand gedeeld? Of heb je die...
Nee, nog niet. Die is pas naar buiten gekomen wanneer ik 13 jaar was.
Ja. Maar intussen tijd heb jij dat dus wel heel de tijd bewaard, die overtuiging?
Ja, inderdaad. Natuurlijk, de enige plaats waar ik eigenlijk wat meer gelovig kon zijn, was in mijn gezin. Want in het school was het helemaal niks niet meer, waardoor ik echt die parel heel diep begroef in mijn hart.
Oké. Okay. En hoe is het dan verder gegaan? Je zegt vanaf 13 jaar ben ik daar wel een beetje over beginnen spreken.
Op mijn 13 jaar ging ik voor de eerste keer naar de Zusters van Liefde in Kortemark, ook een heel mooie gemeenschap. En daarin is eigenlijk echt mijn roeping gegroeid en kunnen openbloeien. Dat komt er ook doordat ik de zusters echt zag. Ik zag hoe dat die leefden. Dat was de eerste keer in heel mijn leven dat ik de Vespers meemaakte, dat die dat zongen. Die hele mooie psalmen met de prachtige antifonen. Dat was echt zoiets van ja, dit is gewoon compleet. Dit is het wat ik wil doen, heel mijn leven lang.
Ja. En de Zusters van Liefde, hoe ben je daar in contact mee gekomen? Dat was kreeg je daar vorming of waren dat retraites?
Ja, dus eigenlijk die nodigde jonge meisjes uit vanaf 14 jaar tot en met 26 jaar voor eigenlijk een rond kerstmis en rond Pasen eigenlijk een soort van retretten te geven. Dat was alleen maar met meisjes. En ja, het begon eigenlijk dat wij heel de dag ook leefden samen met de zusters. En dan deden we ook verschillende activiteiten, altijd rond het geloof. En het ging ook echt heel diep. Heel mooie catechesenlessen over de Eucharistie, over de sacramenten. En in de zomervakantie maakten wij vaak heel mooie bedevaarten naar plekken, zoals in Lourdes, ook Polen, naar Krakau dan, voor de Wereldjongerendagen. Zij zorgden er elk jaar voor dat wij altijd een heel mooie en heilige plek gingen bezoeken.
Oké. En ja, heb je daar dan ook de zusters natuurlijk beter leren kennen, maar ook andere gelovige meisjes?
Ja, inderdaad. Dat was ook zo mooi. Dat je dan echt zo ziet van, oh, amai, dat zijn ook echt jonge meisjes die ook elke zondag naar de mis gaan. En ja, die hebben eigenlijk dezelfde, ik noem dat eigenlijk liefde voor het geloof als ik. Dus ja, dat klikte echt. En dat was een heel mooie groep. Er kwamen zelfs ook meisjes vanuit Nederland ook al. Dus echt vanaf het buitenland, dat de zusters ook al jonge meisjes konden aantrekken om daar de jongere dagen mee te doen.
Ja. En zijn die vriendschappen van belang geweest voor het misschien behouden van je geloofsleven? Want dat is toch denk ik wel een beetje de uitdaging voor jonge gelovigen in deze tijd, om gelijkgezinden te kennen, hè?
Ja, toch wel. Dus ook eigenlijk vanaf 16 jaar ongeveer begonnen wij ook eens af te spreken, ook buiten de jongere dagen, en elkaar te zien. En dat hielp echt wel om er sowieso over te spreken. Er waren zelfs ook meisjes bij, zoals ik, die het religieuze leven waren aan het onderscheiden. En dan was dat echt de plek om dat te doen.
Mm-hmm. En je zegt dan, voor mijzelf was het dan iets waar ik opener ben over geworden vanaf mijn 13 jaar. Eerst tegen vertrouwenspersonen? Of hoe is dat dan gegaan? Heb je er met je ouders over gesproken? Of met...
Ja, dat was echt met mijn ouders en ook met een zuster van de Zusters van Liefde. Daaraan heb ik dat echt verteld, dat ik echt een roeping had. En zij moedig dat ook echt aan. Voor als dat echt is, voor echt die roeping te volgen en er geen nee tegen te zeggen.
Ja. En die overtuiging is eigenlijk altijd gebleven vanaf je 9 jaar?
Ja, altijd. Ja, dat is echt zo'n zekerheid dat hij je roept. En jij voelt echt dat dat het geluk gaat zijn in je leven. En daarom zou ik dat nooit willen afgeven voor iets anders.
Ja, het is toch wel heel bijzonder. Het is bijna een wonder, hè, dat je vanaf je 9 jaar tot vandaag die overtuiging kan houden in een tijdsgeest die toch heel tegengesteld is, hè, aan zo'n gelofte voor het religieuze leven, om eigenlijk alles achter te laten, hè.
Ik ben echt heel dankbaar dat ik die roeping heb gekregen op mijn 9 jaar, want dan ben je eigenlijk zo ontvankelijk. Mm-hmm. Er zijn prachtige jonge heiligen, rond eucharistische mirakels, en die zijn zo ontvankelijk dat er zelfs een heilige is gestorven na het krijgen van de eerste communie voor de eerste keer.
Mm-hmm. Welke heilige is dat?
Dat was de heilige Imelda. Okay. Die is ook intact, ja.
En zijn er zo nog bepaalde heiligen waar je iets aan hebt gehad of aan hebt vandaag de dag? Want ik denk dan, of je 13 jaar of eigenlijk of je 9 jaar weten dat je religieuze wil worden, maar dan is dat nog een hele lange tijd wachten alvorens je dat kan doen. Hè? Het doet me een beetje denken aan Theresia van Lisieux, hè, die ook nog een tijd heeft moeten wachten. Hè?
Ja, dat klopt. Dus eigenlijk in het begin was ik echt een beetje een Jezuskindje. Heiligen was nog niet echt zoiets waar ik harder mee bezig was. Maar vanaf mijn 13 jaar, Theresia van Lisieux. Zij was ook al ingetreden op haar 15 jaar. En al heel haar leven was ze eigenlijk bezig om zichzelf te geven aan de Heer. En wij komen ook een beetje overeen, vind ik, mijn karakter trekken. Ik was ook vroeger heel gevoelig, echt direct in tranen uitstarten als er iets niet goed ging. Of als ik me zo schuldig voelde over iets heel klein. En dat vind ik ook wel mooi. Zo die overeenkomsten met een heilige.
Ja, zeker. Je hebt ook de indruk dat het leren kennen van zusters, zoals dan de Blauwe Zusters of je 9 jaar en dan later de Zusters van Liefde in Kortenmark, dat dat dan ook een indruk heeft gemaakt om te zien hoe zij leefden.
Ja, inderdaad. Je zou echt niet denken dat er achter die grote, laten we zeggen, strenge muren er zo een mooi en vreugdevol leven wordt geleid door zusters.
Ja. Ja, ik moet dan denken dat het ook belangrijk is voor de mensen dat ze dat religieuze leven leren kennen alvorens ze ertoe geroepen kunnen worden, natuurlijk.
Ja, dat is zo. En daarom vind ik dat echt geweldig dat de zusters van liefde die weekends doen. Mm-hmm. Ik ben ook in contact geweest met zusters vanuit Amerika en die deden een come and see. Dus eigenlijk dat wil zeggen een come and see. En dan kunnen er jonge meisjes, die mogen dan helemaal meeleven bij de zusters, echt binnen de kloostermuren. En die doen alles wat de zusters zien. Mm-hmm. Je hebt ook verschillende zusters die hebben gezegd, dankzij de heilige paus Johannes II heb ik eigenlijk mijn roeping ontvangen. Omdat die zei, wees niet bang. Mm-hmm. Jongeren, probeer het. Natuurlijk kan het ook zijn dat als je een commentie doet, dat je denkt van, oh, ik ben eigenlijk toch geroepen tot de huwelijksroeping. En dat is niet erg, maar dat vind ik ook het mooie daarvan, van die commenties.
Ja. En heb je zo eigenlijk vriendinnen die een gelijkaardig pad hebben begaan? Je zegt, ja, er waren nog wel meisjes die hun roeping onderscheiden. Zijn er ook nog anderen die dan uiteindelijk voor het religieuze leven hebben gekozen?
Ja, hier in België weet ik er twee. En dan ook nog in Canada, in Frankrijk en in Colombia. Dus ik had ook echt wel contacten in verband met jonge meisjes van het buitenland die ik heb leren kennen.
Ja, en hoe heb je die dan leren kennen?
Doordat er zusters van kloosters bijvoorbeeld in Amerika eigenlijk zeiden van ja, je moet eens spreken met dat meisje, omdat wij eigenlijk dezelfde roeping beleven. En omdat zij zelf weten dat dat niet evident is voor jongere mensen om eigenlijk over zoiets openlijk te kunnen praten.
Mm-hmm. Uiteraard, je had dan goede vriendinnen die ook gelovig waren. Je kende gelovige mensen. Het gewone leven ging natuurlijk ook gewoon door. Je bent naar school geweest, waar je waarschijnlijk ook wel veel vrienden en vriendinnen hebt die niet zoveel met geloof te maken hebben. Ben jij van karakter iemand die daar openlijk over spreekt met hen? Of ben je daar eerder gereserveerd in? En hoe reageerden ze daar dan op?
Toen ik eigenlijk op de middelbare school zat, dan wist eigenlijk iedereen dat ik Rooms-Katholiek was, zodat ik een kruisje droeg. Uh-huh. Dus ja, ze vroegen er eigenlijk niet zoveel naar. Ze waren er ook soms wel een beetje mee aan het lachen of zo, of aan het spotten. Maar ik denk ook, ja, ze hebben die kennis niet uh-huh. over het geloof. Dus ja, ze weten geen houding, uh-huh. denk ik.
Ja. En ja, nu bijvoorbeeld, het feit dat je echt kiest voor het religieuze leven, hoe is de reactie van je vrienden die misschien niet zo kerkelijk zijn?
Eigenlijk verbaasd. Sommigen gaan dat nu echt opzoeken van, amai, dat is echt een traditionelere orde, zoals vroeger. En sommigen verschieten er ook niet van. Dat ze zeggen van, ja, we voelden dat altijd al een beetje bij u. Mm-hmm. Dat je tot zoiets zou geroepen zijn.
Ja, dat is mooi. Ja, we gaan er tussenuit voor een stukje muziek en dan kan je ons daarna wat meer vertellen over je weg met de Benedictinessen van Maria. Maria Koningin, hè? Zo is het, hè?
Ja, Koningin van de Apostelen.
Koningin van de Apostelen.
Ja.
Ja.
En de volledige uitzending, beste luisteraars van Radio Maria, kan u vanavond beluisteren om 20:15 de getuigenis van Halli in het programma De Kerk Leeft. En ondertussen zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers trekken voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wees rechter over mij, Heer. Ik leid een onbesproken leven. En zonder aarzelen vertrouw ik op de Heer. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 26, vers 1. Wees rechter over mij, Heer. Ik leid een onbesproken leven en zonder aarzelen vertrouw ik op de Heer. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.